Goedemorgen, broeders en zusters. Ik zal mij jezelf eerst even voorstellen. Ik ben Matthijs van der Linden, getrouwd met Janita. We wonen in Ede en ik ben werkzaam als timmerman. De Heer is al vroeg in mijn leven gekomen, toen ik 14 jaar oud was. En hij heeft het verlangen op mijn hart gelegd om hem te dienen. En het is vandaag zo gelopen dat ik hier mag staan om het woord te brengen. En het is mijn gebed dat niet ik, maar dat God alle eer krijgt deze morgen, want van hem is mijn verwachting. Ik wil net als Paulus zeggen, vanuit 1 Korinther 2 vers 4, dat mijn prediking niet zal bestaan uit overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Want als ik naar mezelf kijk, ben ik een zwakke man, ben ik een zwak mens. Maar hij is sterk en ik verwacht het van hem deze morgen. Ik hoop dat u gekomen bent met een geopend hart, zodat het zaad van het woord deze morgen kan vallen. En net als dat de zaaier eerst de grond losmaakt, zodat het zaad daarin kan vallen en dat het wortel kan schieten. En zo hoop ik dat u gekomen bent, dat u ook deze dienst, het verblijf, naar huis zult gaan. Enkele weken geleden hebben we herdacht dat onze Heer Jezus moest lijden en dat hij uiteindelijk stierf aan het kruis. Hij werd niet vermoord, maar hij gaf zijn leven voor u, voor jou en voor mij. Hij gaf zijn leven, want het laatste kruiswoord wat hij uitsprak, dat was: het is volbracht. En de laatste daad nadat hij dat gezegd had, was: hij boog zijn hoofd en hij gaf de geest. Hij had het zo duidelijk voorzegd in de evangelie aan zijn discipelen. Hij had dat zo duidelijk voorzegd in de evangelie. Hij had het van tevoren gezegd dat hij zou lijden, sterven, maar ook weer opstaan. De profeten hadden er zelfs van geprofiteerd dat er één iemand zou komen om de zonde van de hele wereld op zich te nemen. Dus hij gaf zijn leven. Maar wat nog meer is, broeders en zusters, de dood kon hem niet vasthouden. Na 3 dagen is hij weer opgestaan en daarom hebben we een heiland die leeft. Halleluja! En na zijn opstanding is hij verschenen aan Maria Magdalena, aan de 10 discipelen en aan Thomas en Petrus. Maar vandaag zijn we bij elkaar gekomen om te herdenken dat de Heer Jezus is opgevaren naar de Vader, naar zijn Vader in de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand, aan zijn rechterhand. Daarom geprezen is zijn naam. Laten we de Bijbel openen deze morgen bij het boek De Handelingen der Apostelen, de eerste 14 versen. Eerste hoofdstuk, de eerste 14 versen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe, de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover de schriftlezing. Jongens en meisjes, jullie weten vast wel dat er in Nederland oorlog is geweest. Dat hebben jullie misschien wel eens van opa en oma gehoord. De Tweede Wereldoorlog die duurde van 1940 tot 1945. De Duitsers vielen ons aan en we waren niet veilig meer. Ook ons koningshuis niet. De koningin, toen was dat koningin Wilhelmina, die vluchtte met haar gezin en de regering naar Engeland. Ver weg over de Noordzee. Veel Nederlanders waren boos, waren teleurgesteld en waren verdrietig. Want wat is nu een koninkrijk zonder koning of koningin? Ze hadden de koningin lief. En nu verliet zij het land. Met haar gezin en de regering. En toen Nederland ingenomen was door de vijand, moesten zij naar de wetten van hun luisteren. Daar werden de mensen niet blij van. Maar veel mensen hadden radio. En ze stemden stiekem af op Radio Oranje. Want daar was de stem van de koningin te horen. De koningin was niet in Nederland. De mensen zagen haar niet, maar ze hoorden haar wel. Ze werden bemoedigd door haar woorden, want ze zei, hou vol, nog even, en dan komen onze vrienden jullie bevrijden. En dat gaf de mensen hoop. De mensen hebben 5 jaar onder het juk van de vijand geleefd, en daar kwamen de geallieerden. Ze bevrijden het land, en de koningin kon weer veilig terugkomen. Toen was het feest, want de koningin was er weer. Deze vergelijking wil ik trekken met onze Heer Jezus. En ik wil met u deze morgen stilstaan bij de volgende 3 punten. De hemelvaart van onze Heer Jezus. De belofte van de Vader, de trooster. Denk eraan dat de koningin te horen was op de radio. De terugkomst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. En daarbij kun je denken aan de koningin die terugkwam in Nederland. Deze vergelijking kun je niet helemaal parallel, niet helemaal gelijk trekken met de hemelvaart van de Heer Jezus. Maar ik hoop dat u de lijnen ervan een beetje inziet. We gaan terug naar onze tekst en beginnen bij ons eerste punt, de hemelvaart van onze Heer Jezus. We kunnen lezen in vers 1 dat Lucas dit boek geschreven, gemaakt heeft over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. De Heer Jezus vertoonde zichzelf levend aan hen met veel bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en sprak over de dingen die het koninkrijk van God aangaan. Hij gaf onderwijs aan zijn discipelen voordat hij werd opgenomen in heerlijkheid. Reken maar dat de discipelen veel vragen gehad hebben aan hun meester. Dat lezen we bijvoorbeeld in vers 6 en vers 7. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht versteld heeft. 40 dagen geleden was het Pasen. In de periode tussen eerste paasdag en vandaag was Jezus bij zijn discipelen. Hij overtuigde hen dat hij de Christus was. En hij is aan diverse personen verschenen. En Jezus was bij zijn discipelen, zijn volgelingen. Hoe is het u vergaan de afgelopen 40 dagen? Heeft u zich kunnen verblijden in hem? Heeft God zichzelf geopenbaard als de Christus aan u? Heeft u tijd vrijgemaakt om met hem door te brengen? Als laatste zegt de Heer Jezus in vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. Wat een belevenis moet dat geweest zijn, broeders, zusters. Om zo je meester, die je zo lief en dierbaar is, ineens te moeten missen. De Heer heeft toch duidelijk gezegd dat de Vader zijn belofte zal waarmaken. Dat is toch wat de Heer Jezus zo vaak tegen hun heeft verteld tijdens zijn omwandeling op aarde. In Johannes 14, vers 16 zegt de Heer Jezus, laten we dat erbij zoeken. Johannes 14, vers 16. Hij zegt daar dat hij tot de Vader zal bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij, de trooster, bij u blijft tot in eeuwigheid. Een andere trooster. Maar als je het leven van de Heer Jezus leest in de evangelie, dan zou je zeggen dat de Heer Jezus zelf een trooster is. In Johannes 14 vers 2 zegt hij, laat uw hart niet in beroering raken. In de Statenvertaling staat het zo, uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, geloof daarom ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Maar waarom deed hij dat? Waarom ging hij heen? We lezen het antwoord in Johannes 16 en daarvan het 7e vers. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Dat is de belofte van de Vader. En als we verder lezen in Johannes 16 vers 8, dan lezen we, en als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. En van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Broeders en zusters, we komen hier tot de conclusie dat de Heer Jezus heen moest gaan om plaats te maken voor de trooster. En dat is de Heilige Geest. Dat is het eenvoudige antwoord en dat lag vast in het plan van God met deze wereld. Als je dit zo op je in laat werken, is het onmogelijk voor ons als mensen om dit te harmoniëren. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven en het past niet in onze logica. En hier bedoel ik mee dat deze wezenlijke dingen voor ons niet te begrijpen zijn. We kunnen amper bijvoorbeeld begrijpen waarom de Vader de hemel leeg gaf en zo zijn Zoon naar deze aarde stuurde om uiteindelijk zijn leven te geven aan het kruis. Zo kunnen we ook bijna niet vatten dat de Vader zijn Zoon thuis haalde, zodat de Heilige Geest zijn werk kon doen onder de gelovigen. Maar broeders en zusters, ook al begrijpen wij niet alles, wij leven niet bij logica, wij leven niet door moeilijke dogma's, maar wij leven door geloof. Sola fide. De Schrift leert ons dit en daar buigen wij voor. En dan zeggen we sola scriptura. Als we teruggaan naar onze tekst deze morgen. En we lezen in Handelingen 1 vers 5 tot 8. Dan zien we dat de apostelen bekrachtigd werden door de Heilige Geest. Ze moesten echter wachten tot de Heer Jezus ten hemel was gevaren. Voordat de Heilige Geest werd uitgestort. Nu als iemand tot wedergeboorte komt in Christus. Dan wordt hij rechtvaardig verklaard bij de Vader. En dan komt de Heilige Geest in hem wonen. Dat lezen we in Efeze 1 vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En we hebben gelezen in de Johannesbrief dat die geest is gekomen om de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En deze morgen mag ik voor diegene die nog geen vrede in zijn hart heeft, een oproep doen om je te bekeren. Het is nog genadetijd. Het is nu nog de tijd om tot de Heer Jezus te komen. Nu vraag je je misschien af, waarom zou ik dat doen? Is de antwoord heel eenvoudig, omdat Hij de enige is die jou van je zonde kan verlossen. Een aantal weken geleden is dominee Ezekra begonnen in de Romeinenbrief. En we zijn bezig om hoofdstuk voor hoofdstuk, vers voor vers, die brief te behandelen. En we lezen in Romeinen 3 vers 10 en 11 dat er geen mens rechtvaardig is. Sterker nog, er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Nu hebben we gelezen en gehoord dat een mens, zoals wij hier nu zitten, van nature niet vragen naar de Heer. De mens is van nature dood in zonde en misdaden. We verlangen niet vanuit onszelf naar de Heer. Heb je dat verlangen wel? Dan heb je dat niet van jezelf, maar van de Heilige Geest, van de Heer. Daarom, als u en jij verlangen hebt om de Heer te leren kennen, dan wil ik je uitnodigen om op grond van de Schrift de Heer aan te nemen. Te aanvaarden in je hart. Aannemen. Misschien zijn we dat niet zo gewend. Maar het is de oproep van de Heiland zelf die in Matteüs 11, vers 28 en 30 zegt: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mensen, we hebben geen boeman als God, maar wel een rechtvaardig God die in Christus Jezus zo dichtbij is gekomen en die in uw en jouw hart wil komen wonen. Wat moet je dan doen om zalig te worden? We hebben net gelezen in de tekst: kom naar mij toe. Het is dus een oproep aan u en aan jouw adres om in te gaan op de uitnodiging van de Heiland zelf. Ook al ben je nog zo zondig en denk je, wilt God met mij nog te maken hebben? Ja, Hij roept het je toe. Kom tot mij. Belijd je zonden en overtredingen. Breek met je zonden voor zijn aangezicht en je zult vergeving van je zonden ontvangen. Bekeren betekent 180 graden omdraaien. Je wenden tot Christus, Hem aannemen. En als je dat gedaan hebt, het kan hier op je stoel, of thuis op je werkkamer, of op je studeerkamer, of voor je bed, dan moet je de Heer danken voor het werk dat Hij in jouw leven heeft gedaan. Als je dan terugkijkt, dan zie je dat Hij jou getrokken heeft met koren van eeuwige liefde. Er is ook een andere kant. Je mag, zoals gezegd, de Heer aannemen. De Heer om genade smeken. Maar doe je dat niet in dit leven, dan is de Bijbel daar ook heel duidelijk over. Dan zou je voor altijd buitengesloten worden. En dan zou je je ogen open doen in de hel. Weg van Hem. Weg van zijn heerlijkheid. Dus daarom, kom tot Hem. Je mag komen zoals je bent. Maar als je gekomen bent, mag je niet blijven zoals je bent. Als je de Heer aanvaardt hebt in je hart, komt die geest van Pinksteren in je wonen. En die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Als we werkelijk wedergeboren zijn, heeft ons hart een honger naar het woord. En verlangen we om gemeenschap met de Heer te hebben. De Bijbel zegt het ook zo duidelijk, dat we als pasgeboren kinderen verlangen naar onvervalste melk. En naarmate je groeit in geloof, ga je verlangen naar vast voedsel. En dat is wat Psalm 25 vers 7 zo duidelijk zegt: Gods verborgen omgang vinden. Dan ga je naar verlangen om gemeenschap met de Heer te hebben. Om uit zijn woord te gaan lezen en een biddend leven te leiden. Mag ik u een vraag stellen? Bent u zo'n jongen of meisje? Bent u zo'n man of vrouw? Die je naar verlangt om één met de Heer te zijn? Die je naar verlangt om, voordat je 's morgens naar je werk gaat of naar school gaat, om eerder je bed uit te gaan, om de Heer te zoeken en je in Hem te verblijden? David zegt dat in Psalm 63. En ik hoop dat u dat na kunt zeggen. Hij zegt daar: O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Ik hoop dat dat uw verlangen is. Dat noemen we de heiligmaking. In 1 Petrus 1 vers 15 en 16 zegt Petrus: maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Jezus zegt in Johannes 15 dat hij de wijnstok is en wij de ranken. En dan zegt hij: blijf in mij en dan blijf ik in u. Ik wil u een praktisch voorbeeld meegeven vanuit mijn werk. Ik ben natuurlijk timmerman en ik mag af en toe zo'n mooie trap maken, zo'n ronde trap. En die trap, dat heeft vaak in het midden een grote stevige paal. Dat is de spil. En iedere trede, die moet je zo maken dat die in de spil rust. Dus je moet een nest uit, dat noem je, je moet een gat maken waar de tree in rust, dat noem je een nest, een veilige nest. En daar rust die tree in. En iedere keer, ik ben zo dankbaar als ik zo'n trap mag maken, dan denk ik, dit is de Heer Jezus. En iedere trede, dat is een gelovige die daarin rust. Iedere tree die je maakt is anders. Iedere tree heeft een andere vorm, omdat het een ronde trap is. En zo is iedere gelovige anders. Maar het rust wel in de ware wijnstok, in de stevige spil, de Heer Jezus. Dus ik hoop dat als u nu een trap ziet, een mooie ronde draaitrap, dat u dat kan herinneren aan de Heer Jezus. We hebben de roeping om heilig te leven zoals Jezus deed. We moeten ernaar streven om te leven zoals Hij deed. En dat is voor een groot gedeelte mogelijk, omdat Hij oproept om met zonde te breken. De Heilige Geest laat steeds meer van die zonde in je leven aan het licht komen. Zodat we straks als een reine maagd, heilig en vlekkeloos, voor Hem zullen verschijnen. Ik bid het je toe om zo te leven. Want dat is het rijkste leven wat er is. Tot zover punt 2, de belofte van de Vader, de trooster. Nu gaan we naar ons laatste punt. De terugkomst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. Als je gekomen bent tot het heil in Jezus Christus, dan mag je je gelukkig prijzen. Niet omdat wij zo goed zijn, omdat we Jezus aanvaard hebben in ons leven, maar omdat Hij ons opzocht, ondanks onze zonden. Daarom mogen we ons gelukkig prijzen, omdat Hij de weg ging van totale vernedering. En die weg ging verder. Hij stond op en Hij voer ten hemel. Kinderen, toen de oorlog voorbij was in ons land, kwam de koningin met haar gezin weer terug naar Nederland. Toen was het feest. Wat waren de mensen blij? Want ze zagen hun geliefde koningin weer. En wij, broeders en zusters, hebben het heerlijke vooruitzicht om diezelfde weg te gaan die onze Heer Jezus ons voorging. Hij voert ten hemel en zo zullen wij Hem tegemoet gaan in de lucht. Zo lezen we dat in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 en 18. Laten we dat samen opzoeken. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd wordt, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Broeders en zusters, deze feestdag is niet een dag die er losjes bij hangt. We zeggen niet zomaar uitbundig: de Heer is waarlijk opgevaren. Met Pasen zeggen we dat wel. De Heer is waarlijk opgestaan. Maar als we goed kijken naar wat Hemelvaart ons te zeggen heeft, dan is dit een dankbare feestdag. Niet zoals de wereld die beleeft, want daar is Hemelvaartsdag een commerciële dag geworden, waarin feesten en dansgelegenheden georganiseerd worden. Nee, broeders en zusters, het is een echte feestdag. Want door wedergeboorte komt de Heilige Geest in ons wonen. En het geeft ons uitzicht op de toekomst. We hebben daardoor hoop. Dat lazen we net in de Thessalonicensebrief. Want God zal op een dag roepen. En de bazuin zal klinken. En we zullen de Heere tegemoet gaan in de lucht. En we zullen hem ontmoeten en we zullen hem zien gelijk hij is. Broeders, zusters, jongens, meisjes. Dan hebben we een blijmoedig en vreugdevol vooruitzicht. En als laatste staat er in de Thessalonicensebrief. Troost elkaar met deze woorden. Ik wil daarom ook van deze plek aan jullie vragen. Verlangen jullie naar zijn komst? Gemeente, dit was een vraag. Verlangen jullie naar zijn komst?
Ja. Ja.
Of heb je nog familie en vrienden die nog moeten komen tot het heil in Jezus Christus? En zeg je, Heere, mag het nog even wachten? Dat is heel herkenbaar, want er moeten er nog vele geroepen worden tot hem. En als u weet, ik ben het eigendom van Jezus Christus, dan wil ik u vragen om te blijven bidden voor uw dierbaren. Dat lazen we ook in Handelingen 1 vers 14. Ze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken. En daarom is het mijn gebed en mijn verlangen dat we binnenkort als gemeente ook door de week kunnen samenkomen om te bidden voor de gemeente en daarbuiten. Want zonder gebed kunnen we niet. In het kort. Hemelvaart was de voorwaarde voor de uitstorting van de Heilige Geest. Hemelvaart was de voorwaarde voor het ontstaan van de gemeente. Toen is hij immers het hoofd van de gemeente geworden. De hemelvaart was de voorwaarde voor het ontvangen van de gaven. Die ieder gelovige ontvangt als hij of zij ingelijfd wordt in het lichaam van Christus. Ofwel als er wedergeboorte plaatsvindt. Broeders en zusters, de Heer zij geloofd en gedankt voor zijn genade. Laten we ons hoofd en hart naar de hemel gericht houden om hem te verwachten. En tegelijkertijd moeten we ons inzetten om mensen te bewegen tot het geloof. En trouw te zijn in het voorleven van Jezus. Hemelvaartsdag. Een dag om nooit te vergeten. Laat ook deze dag een vertroosting en een bemoediging zijn voor uw ziel. En dat mag u weer uitdragen naar de mensen om u heen. Daarom hem alle eer. Amen. Ja, Vader God in de hemel. U zij alle lof, alle eer, alle aanbidding. Heere, u bent het zo waard om gediend en geprezen te worden. Heere, als we op onszelf kijken, hoe klein we zijn, dan kunnen we niet voor u bestaan. Maar Heere, u bent in uw Zoon Jezus Christus zo dichtbij gekomen. Dat u in ons wilt wonen. Dat u ons wilt bekrachtigen met uw Heilige Geest. Heere, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat uw woord uit mocht gaan. Dat u me de rust gaf. Heere, wilt u zo verder werken door uw Heilige Geest. Heere, u bent verhoogd. U zit nu aan de rechterhand van de Vader. En daarom prijzen we u. Heere, we willen u bidden. Als er hier iemand is die u nog niet kent. Nog niet persoonlijk. Heere, laat hem toch met een geestelijke onrust in zijn hart van hier gaan. Ja, zodat hij misschien thuis op zijn knieën zal vallen en om genade smeken. Maar ik wil je oproepen om niet eerder weg te gaan voordat je zekerheid hebt over je leven. Heere, we willen u bidden voor deze middag. Wilt u ons een gezegende middag geven, goede contacten? Wilt u ons daarin leiden en ja, wilt u nog bemoedigende gesprekken geven? Dank u wel, Heere, voor de kinderen, dat ze zo stil gezeten hebben. U zegt het toch zelf, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet. Heere, en daarom willen we de kinderen aan u opdragen. Heere, wil toch dat jonge werk, of dat werk van wedergeboorte in hun jonge leven al doen plaatsvinden. Dat ze al op een jonge leeftijd zullen weten. Mijn anker ligt vast in Jezus Christus. O Heere, houd onze jeugd vast. Want de jeugd heeft de toekomst, zeggen we. En daarom bidden we u. Zegen hen. In de wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus.